We hebben de vorige preek, hè? Ik ben voor de gast in ons midden, met een serie bezig over hoe God werkt door moeilijkheden heen. En ik heb eerst met u gekeken naar het leven van Jozef en nu ben ik in het boek Rut, dat we het boek Rut behandelen. En het boek Rut, dat gaat eigenlijk over een gezin. Naomi is de vrouw en Elimelech is de man. En dat gezin, die wonen in Bethlehem. En door de hongersnood gedreven, gaan ze verhuizen en gaan ze emigreren naar een vreemd land. En dat is Moab. En in Moab, dat is daar heerst een hele vreselijke godsdienst. Het was ook eigenlijk verboden voor een Moabiet om in de tempel te komen. Maar in Moab verliest Naomi, dat is de Naomi haar man Elimelech en haar twee zonen. En dan krijgt ze het bericht dat de hongersnood eindigt en er vertrekt Naomi, onder andere met een schoondochter, terug naar Israël. De zoon is overleden en die schoondochter die heet Rut en die gaat terug naar het geboorteland van Naomi. En Rut sluit met haar schoonmoeder een verbond dat ze bij haar zal blijven en altijd voor haar zal zorgen. En het eerste hoofdstuk in het boek Rut, dat eindigt ermee dat Naomi erg bitter is geworden door alle tegenslagen die ze heeft gehad. Eerstens de hongersnood en dan emigreren naar land. Daar overlijdt haar man, dan overlijdt haar twee zonen. En het is dan natuurlijk heel moeilijk voor met drie vrouwen om in zo'n cultuur te overleven. En gelukkig is het dat God haar laat weten dat de hongersnood voorbij is. En dan gaat ze terug. En Naomi, die naam, die betekent de lieflijke. En als ze dan terugkomt in Bethlehem, dan zien mensen die zien haar en dan zeggen ze, hey, dat is inmiddels meer dan 10 jaar later, hey, is dat niet Naomi? Het moet dus een heel bekende persoon zijn geweest in Bethlehem. Hey, is dat niet Naomi? Is dat niet de lieflijke? En dan zegt Naomi tegen de mensen, noem me niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Want wat bitter betekent. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Rut 1, vers 20. Maar in hoofdstuk 2, waar we dus de vorige keer over nagedacht hebben, breken eigenlijk de zonnestralen door. Door dat wolkendek van grote zwaarmoedigheid zien we iets van Gods genade en barmhartigheid, maar vooral van Gods soevereiniteit. En ook Naomi krijgt daar oog voor. En we hebben toen gezien in dat hoofdstuk 2 dat er komt een man die Boas genoemd wordt. Dat is de zoon van Rahab. En Rahab was een prostituee in Jericho. En Boas was een dappere, godsvruchtige man. En Boas is een familielid van Naomi. En Rut, die een toevlucht neemt onder Gods vleugels, en ze komt in contact met Boas als ze op het land van Boas Are gaat lezen om te overleven. En na een lange periode verblijdt Naomi zich weer in God. Want ze ziet en ze heeft hoop. En we gaan hoop door eerstens Boas, een man die zowel in zijn werk als werkgever, als ook in zijn relatie met God, een man Gods blijkt te zijn. Hoop door Rut, een vrouw die de geborgenheid zoekt onder Gods vleugels. En Naomi, die uiteindelijk weer de soevereiniteit van God gaat prijzen, omdat haar ogen geopend worden voor de genade en barmhartigheid. En in de hoop die ze heeft, die zorgt ervoor dat ze plannen maakt en mogelijkheden ziet en hoopt voor het leven. En dan lezen we dat hele hoofdstuk Rut 3, vers 1 tot met 18. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, tegen Rut, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Wel nu, is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons. Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerst wannen. Was je dan en zalf je en doe je beste klederen aan en ga naar de dorstvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteinde op en ga liggen. Dan zal hij je vertellen wat je doen moet. Ze zei tegen haar, alles wat u zegt, zal ik doen. Daarop ging Rut naar de dorstvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteinde op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteind. En hij zei, wie bent u? En zij zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben. Maar er is nog een losser. Nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Had zij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteinde. En ze stond op voordat men elkaar kon herkennen, want hij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorstvloer gekomen is. Verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En ze hield hem op en hij mat 6 maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam zij bij haar schoonmoeder en die zei, wie ben je, mijn dochter? Eigenlijk staat er, hoe is het je vergaan, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij je schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Vader, we willen u bidden dat u me de juiste woorden geeft, de juiste toon, als het over dit hoofdstuk gaat, wat zo teer en kostbaar en zo, ja, zo teer en kostbaar is, zo kwetsbaar. We willen u bidden dat u ons daarin lessen leert die we in ons eigen leven mogen toepassen tot verheerlijking van uw naam. Amen. Dit hoofdstuk dat begint met een vraag. En dat zal ook zeg maar een vraag die we gaan beantwoorden is, wat doet nu een godsvrezende man die een jonge vrouw heeft leren kennen, een jonge vrouw die onder Gods vleugelen is gaan schuilen en een oudere vrouw die geleerd heeft om vervuld van hoop te zijn door Gods soevereiniteit. En dan wat te doen wat gerechtigheid is. Wat bedoel ik nu met gerechtigheid in deze context? Om te doen wat goed en juist is. Met volle ijver dat te doen wat goed en juist is. Een plan te maken wat goed en juist is. Hoop om het goede te doen. Hoop gebaseerd op het vertrouwen op God. En hoofdstuk 3, dat begint met En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? En dan ontvouwt Naomi een plan. Ze heeft een plan en ten tweede vertelt ze wat die plannen inhouden. En alleen al Naomi, die Mara genoemd wilde worden, dat die plannen heeft, dat leert ons als iets. Weet je, tot nu toe was ze slachtoffer. Ze was slachtoffer geweest van alle rampen die haar zijn overkomen. En je zag ook dat ze geen enkel plan eigenlijk had. Het enige wat ze had was: ik ga terug naar Bethlehem. En zolang Naomi het moeilijk had en alleen maar zei: de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan, maakt ze geen enkel plan voor de toekomst. En een van de erge gevolgen zie ik steeds als mensen depressief zijn, dat ze geen hoop hebben en geen hoopvolle toekomst. En ook niet denken dat er een hoopvolle toekomst is. En een van de redenen dat we onszelf moeten toespreken en moeten aansporen, is dat we elkaar aanmoedigen om hoop te hebben. Zo Psalm 42, vers 6, laat hij maar zien dat we onszelf moeten toespreken. Vaak zie je dat mensen zelf zich moeten toespreken. En Psalm 42, vers 6 zegt: wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Ik vond een andere vertaling, dat vond ik echt prachtig om die ook voor te lezen. Daar spreekt de psalmist, die zegt tegen zichzelf: waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom ben je nu zo moedeloos? Waarom zo vol van zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag. Mijn God, mijn redding. En mensen die hoop hebben, gezinnen die hoop hebben, gemeentes die hoop hebben, die maken plannen. Ik vind het een van de taken, die ik hier in de gemeente mag vervullen, al zoveel jaren samen met Rietje, is dat ik zie het echt als een van mijn taken om hoop te hebben, om jullie hoop te geven. We zoeken, zeg maar, ook nu weer oudsten. We bidden voor oudsten, we zoeken God en zoeken daarin Gods wil. En het is ontzettend goed om hoop te hebben, want die hoop, we hopen niet op de omstandigheden. Tot nu toe heeft Naomi alleen maar naar omstandigheden gekeken. Maar ze ziet nu en begint haar focus eigenlijk te zien van dat er een oplossing is. Boas is die losser, daar zal ik zo dadelijk iets over vertellen. Maar Boas is ook hoop, hoop in haar leven. En als je als gemeente geen hoop ontwikkelt, dan zie je dat er berusting komt, passiviteit, en dat je continu in dezelfde cirkel blijft hangen. Maar als we echt mogen zien die soevereine genade en die bemachtigheid van God, geloven dat God gedachtes over ons koestert, namelijk gedachtes, zoals ik dat in die prachtige tekst al regelmatig, zeg maar nu, met u lees, Jeremia 29, vers 11, als je die tekst echt ziet van een gedachte die God koestert over deze gemeente, een gedachte die God koestert over jou heel persoonlijk als individu. Deze tekst die gaat natuurlijk over Israël, maar ik wil hem echt toepassen op ons eigen leven. En dan zegt God: ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. En in de context waar ik deze tekst nu noem, in de context van dat boek Rut, dan zie je eigenlijk wat daar voor een kracht van uitgaat. Naomi, die zo ontzettend tegenslagen heeft gehad van de hongersnood, haar man is overleden, haar twee zonen zijn overleden, uit dat die huwelijken zijn ook geen kinderen geboren. Het enige wat ze overblijft is Rut, en dan komt ze terug in Bethlehem. En ik denk niet dat ze gedachten kende van dat God voor haar een hoopvolle toekomst heeft. Ik denk niet dat ze aan deze gedachten dacht totdat zij een glimp zag van Gods plan. En een van die plannen was dat Boas een losse was. Wat betekende dat? Dat zal ik je uitleggen. Het plan van Naomi was namelijk een man te zoeken voor Rut. En de strategie die we gelezen hebben, die ze hiervoor ontwikkelt, is op zijn zachtst gezegd vreemd en zeer riskant. Boas komt wel in aanmerking om te trouwen met Rut. Dat had te maken met die term losser. Een losser was namelijk een bloedverwant die de plicht had op lossing. Wat betekent dat, lossing? Dat vind je in Leviticus 25, vers 23 tot 28, was er een wet, een bepaling opgenomen, dat als het landbezit, om landbezit in de familie te houden. En als iemand door nood gedrongen, en dat was hier natuurlijk het geval, door die hongersnood had Naomi de land, had ze bezit en dat had ze verkocht. En om te voorkomen dat het steeds in bezit bleef van in vreemde handen, mocht een bloedverwant dat terugkopen. En dan moest het ook aan hem verkocht worden. Dat was in de wet zo bepaald. Zelfs als iemand zich als slaaf moest verkopen, wat ook in die tijd voorkwam, omdat de schulden zo te groot waren, was het zo dat de bloedverwant die kwam om te lossen. Die betaalde dan het bedrag zodat iemand vrij was. Maar er was nog een andere instelling die daar ook mee te maken had. En dat was namelijk het zogenaamde zwagerhuwelijk. Leviraat werd dat ook genoemd. Wat voorkomt in Genesis 38 en Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10 is dat beschreven. En die huwelijksinstelling die hield eigenlijk in als een man, zeg maar, kinderloos stierf. Wat hier het geval was bij Rut. Als een man kinderloos stierf, dat zijn broer of een andere verwant de weduwe van die gestorven huwde om nageslacht te verwekken. En de zoon die uit dat huwelijk zou geboren worden, gold als de zoon van de overledene. En hij werd ook zijn naamdrager, een erfgenaam. En zo bleef de naam van de gestorven man voortbestaan en bleven de bezittingen in de familie. Het gaat niet te ver om dat te behandelen, maar het is alles natuurlijk een geweldige verwijzing naar Jezus. Een geweldige verwijzing, ook als Job zegt, ik weet dat mijn losser leeft. Dan heeft hij het over deze geschiedenis, maar het is een heenwijzing naar de grote verlosser. Maar dan tegen die achtergrond, dus dat er een losser was, en Boas een van die lossers was, een van de bloedverwanten, en Rut zeg maar met een familielid was getrouwd en haar man was overleden, gold deze wet. En Naomi die had het helemaal niet in de gaten, totdat Rut terugkwam en ze vroeg, waar ben je geweest? En toen zei ze, ja, ik ben op het veld van Boas geweest en kijk eens wat voor een vrucht dat ik hier heb gevangen. En toen ging bij haar een lampje op branden. Toen dacht ze, hey, maar dat is een van de lossers. En toen kwam er hoop. En dan zie je dat er tegen die achtergrond, lezen we in Rut 3, vers 12, nu dan, het is waar dat ik de losser ben. Boas, die zegt, het is waar dat ik een losser ben. Maar er is nog een losser, die was nauwe verband. Een andere vertaling zegt, het is waar dat er familieverplichtingen, dat ik familieverplichtingen tegenover je heb. En dan gaat hij dus terug, zegt Boas, die familieverplichtingen, dat heeft te maken met dat leviraat, met dat zwagerhuwelijk. Maar er was nog iemand anders die deze verplichting heeft en die meer verwant was. Nou, dat was eigenlijk de achtergrond. Nou, nu komt het plan. Naomi zegt tegen Rut dat ze zich zo mooi en aantrekkelijk mogelijk moet maken, zich moet zalven, de mooiste kleren aan en naar de dorstvloer van Boas moet gaan. Als ze dan ziet waar Boas ligt, moet ze daar gaan liggen voor de nacht en stiekem onder de deken gaan en optillen en aan zijn voeten gaan liggen. Ik had vorige week een gesprek met twee zusters. Die zijn dat boek Rut aan het bestuderen en die waren al in hoofdstuk 3. En toen zeiden ze tegen mij, wat vind je nu van dat plan? Wat vind je nu van dat plan? En ik snap heel goed die opmerking en die vraag. Want ik denk dat als ik daarbij had gestaan, stel dat je een van je dochters en een vrouw die doet een voorstel en zegt, weet je wat, we hebben een plan. En dan ga je dus naar die dorstvloer, je zalft je. En de sterren fonkelen en je zorgt dat hij niet herkent. En op een gegeven moment, als hij dan slaapt en goed gezind is, dan ga je onder die dekens en dan wacht je. En dan, als klap op de vuurpijl, zegt ze dan, en dan moet je doen wat hij zegt. Wat denkt u ervan? Zeer riskant. Zeer riskant. Het is duidelijk wat Naomi daarmee wil. Wat Naomi daarmee wil, is dat er een manier, ze zoekt een manier dat Boas zover te krijgen dat hij met Rut trouwt. Maar ik vroeg me af, waarom nu niet een gesprek met Boas? Waarom doet ze dit? En wat zou Boas haar dan te kennen geven? Boas zou je vertellen wat je moet doen. In die omstandigheden. De motieven waarom Naomi zo handelt, die staan niet beschreven. Maar ik denk dat zij gewoon vertrouwt erop dat ze Boas en Rut goed kent. Maar die motieven staan niet beschreven. En dan moet je denken aan die hele omstandigheden, de man onder de sterrenhemel. Hij wordt midden in de nacht wakker met een prachtige vrouw die zich schoon heeft opgemaakt, gezalfd, ruikt heerlijk en ligt aan haar voeten. En het is ook nog een vrouw waar hij naar verlangt en die jonge vrouw die verlangt naar Boas. En dat kan eigenlijk tot twee dingen eigenlijk maar leiden. Het eerste is dat het tot een onbeheerst en zondig tafereel van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk gaat leiden. Dat is de eerste richting. Het tweede is dat het een voorbeeld is van reinheid, integerheid en zelfbeheersing, waar in 2024 in een eredienst in Baaksem nog over gepreekt zal gaan worden. Rut doet wat Naomi zegt. Maar ze is geen pion van Naomi. Ze doet meer. Want ze ligt aan de voeten en nog voordat Boas haar zegt wat ze doen moet, vertelt Rut waarom ze gekomen is. Boas wordt wakker. Rut ligt aan zijn voeten. Boas grijpt om zich heen en vraagt. En hij zei, wie bent u? En zij zei, ik ben Rut, uw dienares. En nu komt een hele belangrijke zin. Spreid uw vleugel over uw dienares, want u bent de losser. Wat betekent dat? Ze geeft aan waarom ze is gekomen. Ze zegt daarom ook, daarom heb ik die uitleg gegeven over die losser. Rut zegt eigenlijk tegen Boas, u bent de man die ons erfgoed kan lossen en onze familienaam kunt voortzetten. Ik wil dat je die rol voor mij vervult. Ik wil je vrouw worden. Dit zegt ze niet direct, maar is wel een uitnodiging. En de vraag is, begrijpt Boas dat? Ze zegt, spreid uw vleugels over uw dienstmaagd uit. Hoe vat hij dat dan op? Vat hij dat op als een uitnodiging voor seksuele gemeenschap? of ziet hij de diepere betekenis ervan? De enige plaats waar dit ook voorkomt, deze uitdrukking, is in Ezekiel 16, vers 8, waar de betekenis van het spreiden van de vleugels eigenlijk beschreven staat. Dat is een situatie waar God Israël beschrijft als een jonge maagd die hij tot vrouw nam. En dan staat er in Ezekiel 16, vers 8, toen ik, dus dat is de ik van de hoofdletter ik, toen God voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij. Dit geeft dus aan dat Rut van Boas verlangde dat het ging vele malen verder als een vraag over seksuele gemeenschap. Wat ze zegt is, ik wil diegene zijn wie je trouw belooft. En met wie je het huwelijksverbond, of met wie je in het huwelijksverbond wilt treden. En het tweede wat eigenlijk Rut aangeeft, dat hebben we de vorige keer behandeld. Dat is, als u zich dat nog goed herinnert, dat als Rut Boas de vraag stelt, doordat ze zo overweldigd wordt door de genade en de bemachtigheid die Boas haar toont, dan vraagt Rut aan hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Waarop Boas tegen haar zegt, dit komt omdat jij, Rut, onder de vleugels van God van Israël gekomen bent, om daar je toevlucht te nemen. En wat Rut nu eigenlijk zegt tegen Boas is, Boas, ik ben onder Gods vleugels gekomen, maar de praktische uitwerking daarvan is dat jij je vleugel over je dienares zult uitspreiden. Dat jij mijn man wordt. En dat die hele integriteit en die reinheid blijkt uit de omstandigheden. Want nogmaals gezegd, je moet je realiseren, het is midden in de nacht. Ze liggen onder de deken, Rut aan zijn voeten, een prachtige sterrenhemel. Boas kijkt in het gezicht van Rut, mooi en schoon. Rut zegt, spreid je vleugel over dienstmaagd. Hij verlangt naar haar, zij verlangt naar hem en hij neemt een besluit. Wat zou je verwachten in die situatie? Wat hij zegt is fenomenaal. Nu dan, Rut 3 vers 12 vers 14, nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht, vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen. Zo waar de Heere leeft, ga nu maar liggen tot de morgen. Hij raakt haar niet aan. Zo lag Rut tot de morgen aan zijn voeteinde en ze stond op voordat men elkaar kon herkennen. Want hij zei, ook zo integer, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorpsvloer gekomen is. Met andere woorden, eigenlijk Rut, luister, er is iemand anders die recht op je heeft. Ik kan geen verdere stappen ondernemen voordat dit goed met hem is doorgesproken. Wat een man en wat een vrouw. Hij raakt dan niet aan, omdat het in strijd is met Gods gedachte over het huwelijk, met Gods gedachte over seksualiteit. En dat bedoel ik nu bij mijn inleiding, gerechtigheid. Het is het goede en het juiste doen. En vaak wordt er toch gedacht, ook in christelijke kringen, als het goed voelt, dan is het goed. We zijn toch voor elkaar bestemd, waarom zouden we dan wachten tot het huwelijk? Doe toch gewoon wat je gevoelens zeggen Het is toch goed? En als beide het goedkeuren, wie zou er dan tegen kunnen zijn? We houden van elkaar. We zijn voor elkaar bestemd. Weg met die schuldgevoelens dat het niet goed zou zijn. Weg met dat puriteinse gedoe om je rein te bewaren. Hoe vaak dat ik het niet gehoord heb, dat is meer toch niet meer van deze tijd. Dat is toch niet meer van deze tijd. Maar ik vind het een groot voorrecht om in deze context een oproep te doen. Ook als de sterren fonkelen en je bent alleen en ook al ben je voor elkaar bestemd, bewaar je rein. Heb geen seksuele relatie buiten het verbond van het huwelijk. En ik wil eerst iets zeggen voor diegenen die al te ver zijn gegaan. Sommigen hier en ook de mensen die online de preek beluisteren. Wat dan als je te ver bent gegaan? Wat moet je dan? Ik vind het schitterend dat er echt hoop is op vergeving. Diepe hoop. Dat is het eerste wat ik echt wil zeggen. Als je te ver bent gegaan, daar is een diepe hoop. In 1 Korinthe 6, vers 9 tot en met 11, daar zegt Paulus, maak uzelf niets wijs. Hij schrijft het, goed in de gaten houden, hij schrijft het aan de gemeente te Korinthe, aan de broeders en zusters in de gemeente te Korinthe. En dan zegt hij, ik heb de Willibord-vertaling, vond het prachtig dat hij begint met maak jezelf niets wijs. En dan doet hij een opsomming. Hoerenlopers, afgoedendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters. Zij zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. En dan zegt hij, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar, dat is als je te ver bent gegaan op dat gebied. Maar, nu bent u schoongewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Er is vergeving ook als je op seksueel gebied grenzen overschreden hebt. Dan is er vergeving. Denk aan de vorige preken. Toen ik het had over David, die overspel preekt met de vrouw van Uria. Denk aan Juda. Denk aan Rahab, een prostituee. Alles voorouders van de Heer Jezus. En zeker wil ik iets zeggen, dat is het eerste wat ik echt als boodschap heb. Als je te ver bent gegaan, of je bent nu te ver aan het gaan, of je leeft in dat je te ver gaat, in die seksuele onreinheid. Hier staat dat er een weg terug is en vergeving is. Maar dan wil ik ook iets zeggen voor diegenen die nog geen seksuele gemeenschap hebben gehad buiten het huwelijk. Strijd voor een heilig leven. Omwille van jezelf en van de eer van Christus. Omhels die principes die Boas en Rut leven en een voorbeeld van diepe, sterke en rechtvaardige liefde. Een prachtige tekst is Hooglied 7, vers 13. Daar staat, de liefdesappelen geven hun geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. En dan die prachtige zin, mijn liefste, die heb ik voor u bewaard. In de hele wereld, als je buiten stapt, als je gaat winkelen, overal is het te plukken, in het geheim of openlijk. Overal omgeven door die verlokkende geur, zomaar te plukken. Een vriend van mij zei eens, als je de bloesem plukt, dan heb je geen vrucht. Maar wat een voorrecht, als je mag zeggen tegen je man en vrouw, waar je een huwelijksverbond mee gaat sluiten. Ik heb ze voor jou bewaard, mijn liefste. Je zegt in je verkering, ik hou van jou, ik hou van God en daarom zullen we wachten. Het gaat om jouw eer als man of het eer van je vrouw en de eer om God. En nu geef ik u de belangrijkste reden om dat te doen. Omdat je komt er niet ver mee als je tegen jezelf zegt, ik bewaar me rein, want het mag niet. Ik heb nog geen enkele persoon tegengekomen die met het mag niet verder kwam. Dat is hetzelfde als je iemand, dat hij op bezoek komt en je hebt een kalender en die draai je om dat hij alleen maar de achterkant ziet. En dan zeg je tegen hem, je mag daar niet naar kijken. En dan ga je de ruimte uit. En hoe langer je weg blijft, hoe meer dat gaat trekken om te kijken wat er eigenlijk op die achterkant staat. Totdat het je overweldigt. Het mag niet is een reden. Gehoorzaamheid is zeker een reden om gehoorzaamheid aan de Heere God. Maar als dat de enige reden is, zul je het ontzettend zwaar krijgen. Er moet iets hoger zijn. Er moet iets veel hoger zijn. Dat vele hogere zie je hier terug. Waarom dan niet? Wat is nu de reden om je rein te bewaren? Weet je, een van de dingen die Gods woord ons duidelijk maakt, is dat er een vele diepere en sterkere en mooiere visie is op seksualiteit. Natuurlijk heeft de wereld ook die kracht te bieden, maar dat is veelal gericht op lichamelijk gebied. Maar we zijn geschapen naar Gods beeld en we zijn veel meer als een verzameling van verlangens en lusten. En deze geschiedenis van Rut laat zien dat die seksuele kracht, dat is eigenlijk een rivier die niemand kan, een vuur wat niemand kan blussen, een rivier die in een bedding moet stromen. Ik noem dat de bedding van gerechtigheid. Want als die bedding van gerechtigheid er niet is, die gerechtigheid in de zin van het juiste te doen en het goede te doen, als die bedding er niet is, is het een krachtige rivier die stroomt en die seksuele kracht die een verwoesting aanbrengt en uiteindelijk heel troebel is en ondiep. Maar als deze rivier die stroomt tussen die oevers van waarheid, krijg je een hele diepe diepgang en zuiverheid. En als je leert om te verwachten, die beloning die daar dan ligt, gaat je voorstelling te boven. Want waar heeft het dan mee te maken? Het heeft te maken met dat de Heer Jezus in de bergrede zegt, zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Onreinheid verduistert het zicht op God. En deze heerlijkheid om God te zien, om God echt die openbaring te zien, dat is het belangrijkste argument om vrij te leven. Vrij te leven van overspel, vrij te leven van echtbreuk, van pornografie en van zondige gedachten. Je ziet meer van God en dat gaat je voorstellingen allemaal te buiten. Je bent ervoor geschapen om Gods heerlijkheid te mogen aanschouwen. We zijn gemaakt om God te zien, om hem te kennen en hem te aanbidden en enorm van hem te genieten. En dit alles heeft met reinheid te maken. Met reinheid in je leven. Rein van hart te zijn. En dat is het grootste geschenk. Als je je rein bewaart voor je vrouw of man, dat God je iets schenkt van het verbond. Maar nog meer, hij schenkt zichzelf dat hij zegt, zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Natuurlijk wordt het vers vaak op de toekomst gericht. dat we straks bij Jezus zijn en dat we gezuiverd zijn van zonde. Maar het heeft ook met het hier en nu te maken. De bergrede heeft met hier en nu te maken. En ook dit vers, zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Dat is de beloning, dat is de diepe zegen die je mag ontvangen als je zegt van ik heb me bewaard. Niet alleen naar je liefste toe, want Boas beschermt het leven van Rut, want er zou nog iemand anders kunnen zijn. Dat is toch indrukwekkend? Dat die losser, stel, hij komt bij die losser, die andere, die nauwer verwant is. En dan zegt Boas, ze was bij mij op de dorsvloer. Ze lag bij mij onder de deken. Ze was mooi gemaakt. Maar jij bent de eerste. En die vraagt, wat heb je dan gedaan? Onder die sterrenhemel, alleen onder de deken. En Boas zegt, ik heb ze voor jou bewaard. Wat een man. En je ziet dan ook dat die rijke beloning, die is groter als je ooit hebt kunnen voorstellen. We zien in het leven van Boas en Rut dat het heden in verbinding staat met de eeuwigheid. En ik zou je willen vragen om een Rut te zijn en een Boas te zijn, niet zoals de wereld het voorstelt en je voorspiegelt. Wacht. Wacht. Leef tot eer van God en bewaar het kostbaarste wat je iemand kunt geven en wat God je heeft toevertrouwd. En ik wil heel erg graag bidden. Ik weet dat het een heel teer, kostbaar en kwetsbaar onderwerp is. Zeker in deze tijd. Maar ik wil ontzettend graag bidden, omdat de veldslagen in vele, op vele levens, die veldslagen waar heel veel verloren gaat. Heel veel verloren gaat. Bewaar je rein en jaag naar het hemelse genot en die vreugde in dat bijzondere, unieke verbond. En ik wil bidden voor diegenen die gestruikeld zijn, dat je echt mag ervaren, je bent nu schoon gewassen, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd in de naam van Jezus en door de Heilige Geest van God. Die bemoediging, die hoop dat het anders had kunnen en moeten zijn, maar dat er nu een nu is van schoongewassen te zijn en geheiligd te zijn en in die zin een rein leven verder te leven. Dat is de eerste oproep. En voor diegenen die nog maagd zijn, sluit een verbond met God. Sluit een overeenkomst met hem en zegt, Heere, omwille dat ik u wil zien, ik wil meer van u zien. Die schittering, die almacht, die heerlijkheid, die heiliging. Ik wil zien wie u bent. Dat is de grootste en hoogste reden om je rein te bewaren. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Laten we zo samen stil zijn. En dan wil ik heel erg graag bidden.